Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Gezondheid is een groot goed. Werken aan een betere gezondheid, dat valt nog niet altijd mee. En zeker als werkgever, als je daar invloed wil uitoefenen op die gezondheid van medewerkers, dan is dat best wel ingewikkeld, want is dat eigenlijk niet gewoon een privézaak? Gijs Limborg is oprichter van New You en die gaat je helpen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn er nog steeds veel vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe versterk je hun positie? Hoe kunnen deze groep vrouwen jouw organisatie helpen in die krappe arbeidsmarkt? Want ja, we schreeuwen allemaal natuurlijk om goede mensen. Wat moet je daarvoor in je organisatie doen? Rutger Blom, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, die brengt ons de laatste inzichten. En we gaan natuurlijk met beide gasten in de studio ook nog praten over hoe zij zelf in hun werk staan en waar zij eigenlijk enthousiast en blij van worden. En dat hoor je natuurlijk allemaal in deze aflevering van PeoplePower. Fijn dat je luistert.
PeoplePower met Glenn van der Burg.
Bart en Gijs, dat zijn twee voormalige studenten bewegingswetenschappen. Die geloven enorm in een cultuur van gezondheid, verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling. En dat dat de kern vormt voor elke succesvolle organisatie. En om daaraan bij te dragen ontwikkelden zij een app. Wie niet, hoor ik je bijna denken. Maar deze app wordt nu in 7 landen gebruikt door meer dan 300 organisaties. Dus dat is echt een hele goede prestatie. En Gijs Limborg, ik heb wel in mijn hoofd dat je van Limborg hebt, maar dat is helemaal niet zo. Gijs van New You, die is in de studio. Gijs, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
En gefeliciteerd met een succesvolle organisatie, man.
Ja, dankjewel. We zijn ook pas aan het begin. Ik kom wel uit Limburg van origine.
Dus, echt waar, Limborg uit Limburg.
Zo is dat.
Ongelooflijk. Hey, Gijs, ik zei het al even in de intro. Hè. Gezondheid is natuurlijk van supergroot belang. Dat weten we allemaal wel. Werkgevers weten ook heel goed dat gezondheid bij kan dragen aan ziekteverzuim, heel veel negatieve dingen. En aan de positieve kant, dat weten ze wel. Maar ik hoor heel vaak terug ook van werkgevers die zeggen en HR-managers. Het is ook wel lastig om daar aan te werken. Want ja, je komt toch heel dicht bij mensen. Herken jij dat?
Ja, zeker. En de vraag die daaronder zit is, hey, is vitaliteit iets van de medewerker zelf? Dus waar ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerker of juist bij de organisatie? Ja, en het antwoord is beide. Als in, uiteindelijk als werkgever kan je niet een pistool pakken en iemand verplichten om aan zijn gezondheid te gaan werken. Dat zou een beetje gek zijn.
Ja.
Maar wat je natuurlijk wel kan doen als werkgever is het makkelijker maken voor de medewerker om aan de slag te gaan. En een voorbeeld waar ik altijd heel erg van hou is, we hebben allemaal wel eens een keer dat we iets aan de muur willen ophangen. Niet iedereen heeft een boormachine, maar dat betekent niet dat we het niet willen. We hebben de tool gewoon niet om het te doen. En als werkgever kan je dan die tool aanbieden zodat de drempel om te starten zo laag mogelijk is.
Okay.
En dat is wat we doen.
En kun je dan ondertussen, hè, want we weten ondertussen zoveel van de impact van je fit voelen, zowel in je lijf als in je hoofd, wat dat voor invloed heeft op je prestaties. Kan je ondertussen niet zeggen, ja, je mag het ook wel een beetje verwachten van je medewerkers. Ik bedoel, een voetballer die profvoetballer die op het veld staat, vinden we het helemaal normaal dat hij enorm met zijn fysiek bezig is. Terwijl we, ja, de gemiddelde werknemer, ja, maakt het, doen we net alsof het een echte privé kwestie is.
Ja, nou, ik weet niet of je het mag verwachten. Wat je wel ziet is dat de laatste jaren het steeds normaler is geworden. Maar de vraag voor de werkgever daarin is ook eens, wat is de standaard binnen de organisatie? Dus ook binnen een voetbalteam, hè, je kan wel zeggen, je moet harder rennen, je moet op zaterdag meer oefeningen doen om beter te spelen op zondag. Maar als binnen de organisatie niet de cultuur is dat het normaal is om aan je gezondheid te werken, dan is het misschien net te makkelijk om te zeggen, nou ja, jij als medewerker moet het doen, maar we faciliteren niks, maar wij vinden het ook niet normaal dat je een rondje gaat wandelen of dat je een extra momentje pakt voor je eigen gezondheid.
Ja, en daar zijn natuurlijk best wel veel organisaties die al dingen gedaan hebben. Hè? Ik weet niet of het het fruitabonnement nog in is. Maar meestal is het binnen een mum van tijd is al het fruit op. En meestal ook nog door de mensen die toch al fruit eten. En het gratis sportschoolabonnement hebben we natuurlijk ook. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort tools zijn er wel. Maar hoe zorg je er nou voor dat het eigenlijk bij de mensen terechtkomt die het misschien wel het hardst nodig hebben? En niet diegene die toch al naar de sportschool gingen.
Ja. Ja, dat is heel grappig dat je dat aangeeft. Want wat wij heel erg merken als we met bedrijven spreken, is dat je iets, en dan generaliseer ik hem even, maar een 20-20-60 regel hebt. Dus je ziet 20% van de medewerkers, nou, die beschrijf je mooi, die leeft al super gezond, die heeft een sportschoolabonnement. Sterker nog, bij het sportschoolabonnement denken die al chill, de baas betaalt. En dan heb je 20% in, ja, die hebben nergens zin in. En die komen ook niet naar de gratis barbecue, die hebben zoiets van, het zou allemaal wel, en dat is ook oké. En dan heb je een 60% en dat is waar je eigenlijk op wil inzetten. Alleen wat je ziet is dat een organisatie vaak zo enthousiast is dat ze met challenges of initiatieven komen die alleen aansluiten bij die hele ervaren medewerker.
Ja, we gaan een marathon lopen.
Ja, of een 10.000 stappen challenge. Maar als ik Harry ben en ik zet de 2.000 stappen op een dag, dan is 10.000 stappen toch wel een flinke uitdaging. Dus voor de organisaties dan vooral de vraag is, hoe kan ik bij mijn 60%, en dat is voor elk bedrijf is het anders, zo aansluiten dat ik daadwerkelijk een impact kan maken?
Ja. Nou, dan mag je dan zelf even antwoord op geven. Want daar hebben jullie vast over nagedacht.
Dat is zeker zo. En de vraag daarin is wat is binnen die organisatie het onderwerp? Onze vraag is dan als we één gewoonte binnen de organisatie naar voren kunnen laten brengen. Die de meeste impact heeft op de gezondheid of de verbondenheid. Wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, en bij een bouwbedrijf kan het zijn rondom tillen. Of soms rondom gezond eten. En bij een IT-bedrijf kan dat zijn bijvoorbeeld gezamenlijk lunch of digitaal lunch. Als mensen veel vanuit huis werken. Of juist een rondje wandelen. Dus ik wil vooral aan de luisteraars die vraag meegeven. En dan kunnen ze voor zichzelf kijken hoe ze dat kunnen implementeren.
Oké, ja. En het interessante is wel, hè, want ik zei het al even, jullie hebben een app gemaakt. En nou ja, we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat iedereen dacht, oh ja, de app is de oplossing voor alles. Wat gewoon onzin is, maar dat weten we ondertussen wel. Mm. Hoe past dat dan in het abonnement tussen aangestekens wat je kunt nemen op jullie app? Hoe past deze juist heel specifieke vraag daarin? Ja.
Nou, gezondheid doe je altijd in de echte wereld. Dus we leven niet in de illusie dat je digitaal gezond gaat leven. Maar digitale tools kunnen het leven wel makkelijker maken. Dus wij zijn hier naartoe gekomen en we hadden een Google Calendar invite. Daar stond in wanneer welk blok waar we moesten zijn. Nou, datzelfde geldt met een digitale oplossing. Dus het is niet dat je digitaal gezond eet of digitaal je oefeningen doet. Maar je hebt wel je filmpjes digitaal of recepten of een collega die samen ergens met jou naartoe gaat. Of een workshop of een filmpje. En datzelfde geldt dan voor onze tool. Dat het is een vermakkelijker, versneller buiten de werktijden om aan je gezondheid te leven. Want ja, vitaliteit is natuurlijk niet iets puur van 9 tot 5, maar juist ook vooral van 5 tot 9. Ja, en dat kan digitaal wel en dat kan vaak iets op werkvloer, kan dat niet.
En neem ons eens mee in een voorbeeld. Jij zei, die tillen is natuurlijk wel interessant, hè, in de bouw. Dat is gewoon een groot probleem. Het is niet voor niks dat er nu in de zware beroepen gestaakt wordt omdat de leeftijd toch weer omhoog gaat.
Ja.
Als je erachter komt dat tillen een vraagstuk is in de organisatie, hoe pakken jullie dat dan beet vanuit New You?
Nou, tillen is een specifiek voorbeeld, maar misschien een mooie is bijvoorbeeld bij een klant dat we recentelijk hebben gedaan. Ging om een gezond eten en dan een gezonde lunch. Dus we zagen binnen het bouwbedrijf dat er ongezond werd gegeten. En dan het mooie daarvan is we noemen dat dan een initiatief. Dus dan ga je echt kijken, hoe kunnen we voeding op een goede manier op de kaart brengen. Dat begint altijd bij, wat is de gewoonte die aansluit? Wat is de juiste manier om dat te communiceren? Want soms wordt er juist overgecommuniceerd. Als in, dan krijgt iedereen 40 berichten en dan wordt ze immuun tegen. Maar vaker wordt er ondergecommuniceerd. Als in, dan wordt er op vrijdagavond één poster verstuurd via een Teams waar niet iedereen op kijkt. Dus we pakken één gewoonte. Op basis daarvan kijkt dan vaak de klant naar, oké, hoe kunnen we dan dit op de juiste manier communiceren op een manier die aansluit bij een lange termijn plan. En dus als we een maand doen, hoe zorg je dat in week 1, week 2, week 3, week 4 een goede communicatie is? Dat klinkt misschien heel obvious, maar dat is vaak in organisaties niet zo. Mm-hmm. En op basis daarvan heb je een kick-off moment. Dan ontstaat er vrij snel een soort E-team. Het team die er al mee bezig is. Vanuit die ambassadeurs kan je het intern in de organisatie weer doortrekken. En dan met voeding ging het bijvoorbeeld om het delen van eerst een gezonde lunch. Nou, daarmee bepaal je de standaard. Dus hey, kennelijk, en wat de rest doet, zou ik dan ook moeten doen. Dus ik ga ook gezonder eten. En op basis daarvan kon ze een receptenboek ontwikkelen. En dat is uiteindelijk gebruikt en gedeeld met de organisatie. En het is vooral de combinatie van al die verschillende onderdelen die op de lange termijn een impact maakt. En daarom zien we twee type organisaties. Dus je hebt een type 1 en die gelooft echt in lange termijn gezondheid. Die snapt dat de sixpack niet in 30 dagen komt.
Nee, jammer hè. Goh.
Ja, sommige werk was heel makkelijk geweest. En als je wel weet hoe het moet, moet je me vertellen. Want dan hebben we een nieuw business model.
Ik zie wel heel veel filmpjes waar het staat dat het heel snel kan. Maar ik geloof ze niet echt, geloof ik.
Ja, en dat zie je soms wel eens bij een bedrijf. Want je begon de vraag met fruit of een sportschapabonnement. En soms is het ook met een vitaliteitsworkshop of met een eendagse training. En dan ontstaat soms de illusie van, als we 1 week met vitaliteit aan de slag gaan, dan leeft iedereen de rest van het jaar gezond. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En je kan beter elke dag 10 sit-ups doen dan 10.000 sit-ups op 1 dag. En dat sluit die ook baan. Dus met het voorbeeld rondom voeding, dan is het oké, wat doen we dan in maand 3 of maand 6 of maand 9 om continu.
Je maakt echt een soort campagne, een soort plan voor het hele jaar.
Ja, om echt een cultuur te creëren van gezonde gewoontes.
Ja, want dat komt steeds terug, hè?
Ja.
Dat geloven in die cultuur, maar ook dat jullie aan willen sluiten bij de cultuur die er al is.
Yes.
Maar helemaal aan het begin, hè? Wat wil je dan weten van een klant voordat ze kunnen beginnen? Want het makkelijkste businessmodel is natuurlijk zeggen, we hebben een app. Er staat van alles in. Mm-hmm. Kunnen allemaal dingen aan- en uitzetten voor je. Dit is het abonnement. Je kunt het afnemen. Je hoeft nooit iemand langs te sturen. Iedereen kan erin. Veel succes.
Ja.
Maar daarvan zeggen jullie, daar geloven we niet in. Dat gaat niet werken. Dus wij doen het anders.
Exact. En misschien om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden is, rondom een cultuur is een bedrijf die bestaat uit mensen. Want als we alle mensen weghalen, dan hebben we een lege tafel met wat laptops. En die mensen bestaan uit de kleine dingen die we dagelijks doen. En soms zijn die gezond, maar best wel vaak zijn die ongezond. En een HR-manager weet vrij goed al wat voor cultuur op dat moment is. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Wat wij eigenlijk doen is samen met hen en dan vooral via de tool New You mogelijk maken om te kijken naar wat voor cultuur wil ik uiteindelijk creëren. En dat begint 1, 2, 3 gewoontes per keer. En op basis daarvan dat aan een jaarkalender. En veel ingewikkelder hoeft het vaak ook niet te zijn. Ik denk dat de focus juist vaak zit in het veel ingewikkelder maken.
Ja, te veel, te groot.
Ja, want dan is het de marathon lopen en dan kom je daar weer op uit. En dan is het een overkill. Terwijl als 1, 2, 3 jaar met een aantal thema's bezig zijn, veel meer resultaat oplevert.
Ja, en jij noemt het heel mooi gewoontes. Hè? Dus dat zijn dingen die er eigenlijk ingesleten zijn in de organisatie. Die zijn, je kunt zelf zeggen, misschien wel onderdeel van de cultuur.
Ja.
Wij hebben dat hier bij de radiofabriek ook. We hebben een saucijzenbroodjescultuur.
Okay.
We hebben allemaal van die mooie schilderijtjes aan de muur hangen. En als iemand eens een keer de deur te hard dichtgooit, dan wil er nog wel eens eentje naar beneden vallen. Mm-hmm. En dan moet je trakteren op saucijzenbroodjes.
Okay. Ja.
Ja, dan weten we dat die zijn niet zo gezond. Sterker nog, die zijn heel ongezond. Volgens mij kan je nog beter een snickerkeuk eten dan een saucijzenbroodje. Mm-hmm. Maar daar ga je dan eigenlijk naar op zoek. Naar dat soort momenten dat je zegt van dit, als we hieraan kunnen sleutelen.
Ja, en dat kan, maar dat klinkt als iets heel iconisch van jullie. Dus ik weet niet of je dat eruit zou halen. Maar het kan ook zijn dat de HR-manager ziet van iedereen zit altijd aan zijn bureau te eten in plaats van met elkaar te eten. En dat zoiets kleins kan al zorgen voor een enorme verbondenheid. Of juist, iedereen heeft een kwartiertje pauze, maar zit op zijn telefoon. Misschien is het leuk om met z'n allen 2 keer per week te gaan wandelen. Maar als er veel thuis gewerkt, kan het ook zijn, hoe kunnen we nu collega's met elkaar gaan verbinden? En dat kan zijn tijdens een wandeling, maar het kan ook zijn tijdens een digitale vergadering in de pauze. En dan op een groot scherm iedereen klaarzetten.
Ja.
En het zijn juist verbondenheid is ook een interactie. Als we samen gaan lunchen, is dat een gewoonte. En dat zorgt uiteindelijk voor verbondenheid. Dus door het op die manier in te denken, kan je steeds kleine veranderingen teweeg brengen. Dat betekent niet dat al het ongezonde, want er zijn ook mensen, gelijk eruit hoeft te komen.
Nee, maar het is wel grappig dat je zegt, we pakken echt zo'n gewoonte die erin is geslopen. Waarvan we zeggen, eigenlijk willen we dat niet. Dat eten achter je bureau, ik doe het zelf overigens ook altijd. Ik ben overigens wel de enige, want iedereen gaat hier altijd lopen tijdens de lunch. Dus een hele goede bezigheid natuurlijk. Ik ga me dan mijn programma voorbereiden. Je pakt 1 zo'n gewoonte eruit en die overschrijf je eigenlijk met iets nieuws. Daar ga je echt energie op zetten om daar iets voor in de plaats te krijgen.
Ja, exact.
Krijg je dan niet ook heel veel weerstand van mensen? Dan zeg je, wat moet je hiermee? Daar hebben we geen zin in.
Ja, dat komt vooral neer op hoe je natuurlijk dingen neerzet. Dus als het vanuit en HR neer wordt gezet als iedereen is ongezond. En als je niet gezond leeft volgens deze standaard, dan schiet iedereen direct in de weerstand.
Ja.
Dus natuurlijk ben je van vroeger als je moeder zei, je moet de kamer opruimen, gebeurde dat hetzelfde.
Ja.
Dus het is natuurlijk, hoe zet je het neer en hoe kan je dan linken aan gedrag dat plaatsvindt? En dan is het veel natuurlijker. Dus iedereen heeft pauze. Dan is het makkelijk om daar een nieuw gedrag aan te linken met elkaar. En dan na een x-periode is dat een daadwerkelijk gezonde gewoonte geworden.
En wat is dan de ingang waardoor je zegt van en daardoor voorkom je eigenlijk dat mensen in de ankers gaan remmen. Denken van wordt weer een baboenje mee.
Ja.
Dat het leuk wordt, dat het dat iets positiefs wordt.
Ja. Er zijn drie dingen die wij daaraan doen. Dus iedereen houdt van een spelletje. Dus het makkelijkste is als je het rondom een initiatief zet. Dus we waren met een bedrijf naar Ibiza gewandeld met elkaar. Of in de Kerstman gelopen. Dus iedereen houdt van een spelletje. Soms kun je daar nog een prijs aan koppelen. Maar het tweede is als je het niet te groot maakt. Dus als het laagdrempelig genoeg is voor iedereen om mee te doen. Hè, 5 minuten wandelen. 1 foto van een gezond ontbijt. Maar het kan ook zijn het high-fiven van een collega of een dry January, het sturen van een foto van een mocktail. Dus hoe laagdrempelig, hoe makkelijk het is om te doen. En de derde is en het heeft vooral te maken met de communicatie. Communiceer je van iedereen is ongezond en dit is gezond? Of is het meer van, met z'n allen gaan we deze uitdaging aan? En een bonus tip daarin zou zijn, is vooral de twijfelaars, vanaf het moment dat ze meedoen, hen in het zonnetje te zetten.
Okay.
Dus als we zien dat... jij natuurlijk ook een rondje loopt in je pauze. Nou, dat is natuurlijk een enorm voorbeeld.
Dat ik dan een schouderklopje krijg.
Ja, exact.
Of mag wel eens een keer gebeuren.
Ja, duidelijk. Dus dat is, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Misschien wat een installatiebedrijf en daar deed de installateur van wie ze het niet hadden verwacht, deed heel actief mee, want het ging rondom voeding en dat was de passie van hem en van zijn vrouw. Ja, als dat dan het centrale punt wordt, dan laat je als organisatie zien, dit is waar we voor staan. En ook zelfs bij deze persoon is het normaal, dus bij de rest is het ook normaal. En dan zie je dat op die manier mensen aansluiten.
Zeg je dan eigenlijk ook de neiging om je te richten op de mensen die niet mee willen doen of die misschien kritisch zijn. Daar moet je mee oppassen. Richt je op de mensen die wel in beweging komen. Schijn daar het lampje op.
Echt, ja, je had er niet beter kunnen voor. En dat is weer die 20% die negatief is. Want die zijn vaak het hardst en het luidst. En ja, voor hen kan je het vaak toch niet goed doen. En zelfs als je het goed doet, hebben ze na een week zoiets van het zou wel. Maar die 60%, dat is de stille meerderheid. Ja, dat is waar je op wil inzetten. En zolang je die als centrale punt houdt, dan zul je het uiteindelijk ook zien in de harde managementresultaten. En dat, soms is dat ziekteverzuim, maar vaak is het ook medewerkers tevredenheidsscores.
Mooi. Veel meer informatie te vinden op je website.
Ja.
New en dan een u.
Ja.
Punt.
Streepje, dus newyou-app.io.
Heel goed. Wij zorgen dat het in de show notes terechtkomt. En hoef je alleen maar te klikken. Dat is helemaal makkelijk. We praten straks verder met Rutger Blom van Universiteit Utrecht. En dan gaan we het hebben over vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is weer zo'n hele mooie term. Maar we gaan er straks alles over te weten komen.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
De arbeidsmarkt is extreem krap. En toch staan veel vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog aan de kant. Hoe kan dat? Gelukkig hebben we Rutger Blom in ons midden, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Rutger, eerst maar eens even over de doelgroep. Want het is altijd weer zo'n... Ja, dan moeten we daar weer termen voor bedenken om mensen in zo'n doelgroep te stoppen. En nu zijn het dan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar help mij eens even. Waar moet ik dan aan denken überhaupt? Ja,
de definitie geeft al aan dat het vrouwen zijn die moeite hebben om aan duurzaam werk te komen. Maar het is geen homogene groep natuurlijk. We weten wel dat vrouwen... Ongeveer 1 op de 3 vrouw is economisch onzelfstandig. Ten opzichte van 1 op de 5 voor mannen. Dus dat is nogal een groot verschil.
Oké, dus stel je voor dat ze alleen komen te staan. Om wat voor reden dan ook. Dan heeft 1 op de 3 vrouwen een probleem.
Ja, en dat heeft niet alleen financiële gevolgen natuurlijk. Maar als je economisch zelfstandig bent. Dan kan je ook je eigen keuzes maken. Je kan jezelf ontplooien. Dus het gaat verder dan alleen maar rondkomen. En eten kopen bijvoorbeeld. Dus... Maar binnen die groep van 1 op de 3 vrouwen is best wel een groot verschil. Je hebt vrouwen die geen uitkering en geen werk hebben. Dat is best wel een forse groep in Nederland.
De niet-uitkeringsgerechtigden, zijn dat de nuggers? Dat is een prachtige term weer.
Ja, onder andere, die vallen daaronder. Dat is ongeveer een groep van 300.000 tot 400.000 mensen. Waarvan 80% vrouw is. Een andere groep, een belangrijke groep, zijn moeders in de bijstand. Dus dat is ook een relatief... Onder de bijstandsgerechtigden is sowieso 60% vrouw. En dan heb je de bijstandsgezinnen. En daarvan is het merendeel alleenstaande moeder. Dus dat is een van de groepen die wij onderzoeken namelijk. Die moeite hebben om naar duurzaam werk te komen. Dus dat is...
Ja. En daar kan je je ook wel bij voorstellen. Want als je alleenstaand bent en je hebt kinderen. Ja, dat is ingewikkeld organiseren.
Ja, absoluut. Dat is een belangrijke reden waarom ze vaak niet werken. Maar we zien bij die groep dat ze meer problemen hebben dan alleen maar naar het werk, aan het werk gaan. Je ziet veel financiële problemen, gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als mentaal. Zowel bij de moeder als bij het kind. Een deel verzorgt bijvoorbeeld ook mantelzorg voor ouders bijvoorbeeld. Dus eigenlijk zie je multiproblematiek bij deze doelgroep. En één daarvan is dus het zorgen voor de kinderen.
En kun je dan nog zeggen, de concentratie zit wel juist wel in de Randstad of juist niet in de Randstad? Het merendeel heeft een niet-westerse achtergrond. Valt daar nog iets over te zeggen?
Ja, op zekere hoogte. Eigenlijk in alle regio's in Nederland zie je deze doelgroep bestaan. Zowel niet-westers als met een niet-westerse migratieachtergrond als Nederlands. Maar de problematiek is vaak hetzelfde. Wat je wel ziet zijn de belemmeringen waar zij tegenaan lopen soms anders zijn. Dus moeders met een Nederlandse achtergrond hebben vaak een heel klein sociaal netwerk. Waardoor als zij moeten gaan werken en ze opvang moeten regelen, dat het ze niemand in de omgeving kunnen vinden.
Okay.
Moeders met een niet-westerse migratieachtergrond hebben wel vaak een groter sociaal netwerk, maar die weerhoudt hen er weer van om aan het werk te gaan. Omdat het belangrijker is dat je voor je kinderen thuis
bent. Ja. Daar geeft veel, vaak veel normerend vanuit dat netwerk eigenlijk van, je gaat niet werken, want in eerste instantie ben je er vooral voor de kinderen.
Ja.
Nou is natuurlijk de grote vraag, is dat dan een probleem? Moeten we dat oplossen? Of vinden we dat we dat moeten oplossen omdat we vinden dat iedereen moet werken? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, als mensen daarvoor willen kiezen en ze zijn er blij en gelukkig mee, dan hoeven we het niet op te lossen.
Nou, dat is het probleem natuurlijk. Heel veel kiezen er niet voor. Als je opgroeit in een omgeving met weinig keuzes en allerlei belemmeringen, dan is er niet een keuze tussen wel of niet werken. Daarnaast zie je dat.
Maar is dat dan ook omdat de mensen om je heen eigenlijk allemaal ongeveer in hetzelfde schuitje zitten? Dat je denkt, ja, dit is redelijk normaal. Dus je komt het überhaupt niet in je op?
Voor een deel geldt dat wel. Die groeien op in buurten waar heel veel moeders in de bijstand zitten. Waarbij het heel gebruikelijk is als je 18 wordt dat je gewoon een bijstandsuitkering aanvraagt. In plaats van gaat werken. Dus er zit ook een hele geschiedenis aan vast. Een bepaalde overdracht vanuit je ouders. Maar even terug naar je punt of we er iets van moeten vinden. Kijk, los van dat het belangrijk is voor die moeder zelf om zich te ontplooien. En of dat nou betaald werk is of onbetaald werk, dat laat ik maar even in het midden. Maar feit is gewoon dat onbetaald werk, daar kan je niet van rondkomen natuurlijk. En geld is ook belangrijk om je te ontplooien. Mm-hmm. Is het voor andere partijen in het hele systeem, om het zo maar te noemen, ook belangrijk dat ze aan het werk gaan? Dus gemeentes vinden het belangrijk dat ze aan het werk gaan, want dan hoef je minder uitkeringen te betalen.
Ja, dat is gewoon om te zorgen dat je minder geld kwijt bent.
Ja, nou, werkgevers kampen met enorme arbeidstekorten. Met name in de sectoren waar die moeders naartoe gaan vaak.
Dat is wel interessant. Dat was natuurlijk altijd anders. We hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat er ook gewoon te weinig vraag was voor het soort werk waar mensen makkelijk in kunnen stromen. Hè? Ik zeg maar even plat catering, schoonmaak. Hè, er zijn heel veel instapbanen waar altijd voldoende aanwas was. En dat is niet meer zo.
Nee. En ja, werkgevers geven ook aan. We zijn nu eigenlijk bij een bestand terechtgekomen van onbenut arbeidspotentieel die moeilijker te mobiliseren is. En dat ervaren ze ook zo. Dus ze hebben relatief weinig instroom. In de traditionele sectoren waar die moeders terechtkomen, maar ook in andere sectoren natuurlijk, daar waar het eigenlijk nog het probleem groter is. En wat die werkgevers ook aangeven is, als ze bij ons terechtkomen, dan vinden we het moeilijker om de juiste ondersteuning te geven. Dus ze zien ook een hoger verzuim onder die doelgroep, vaker uitval. De meeste moeders die vanuit de bijstand gaan werken, die vallen na 6-7 maanden weer terug de bijstand in. Dus het duurzaamheidsaspect van werk, dat is vaak ook aanwezig.
Ja, en nou is de grote vraag natuurlijk van, ja, wat hebben deze vrouwen nodig om die stap wel te kunnen zetten, zodat ze economisch zelfstandig worden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen, ontplooien, Maar zodat ze ook het gevoel blijven houden dat ze een goede moeder zijn. Want dat is natuurlijk super belangrijk.
Ja. Ja, het is een complex probleem waarin meerdere organisaties een rol spelen. En de werkgevers ook zeker. En die rol is toch nog onderbelicht geweest de afgelopen tijd. Ten eerste de rol van de werkgever in het voortraject, noem ik dat maar even. Dus tot instromen aan toe. Werkgevers zijn vaak weinig zichtbaar voor die doelgroep. Dus als je in de bijstand zit, dan zit je in een klantbestand van de gemeente bijvoorbeeld. En de klantmanager die bepaalt dan, hey, pas jij bij een bepaalde vacature? Zo ja, dan stuur ik je er naartoe. Maar die moeders, die hebben geen zicht op welke werkgevers er eigenlijk in de regio bestaan. En die werkgevers hebben volgens geen zicht op wat is dat klantbestand dus eigenlijk. Dus daar zit een kloof tussen. En die kloof is nog groter bij werkgevers in de bouw bijvoorbeeld, of in de logistiek of in de transport. Dus in het voortraject zou je eigenlijk een grotere rol van werkgevers moeten zien om ze wat meer te laten instromen.
Valt daar te leren van, want het grappige is natuurlijk, hè, dat we hebben het over de werkgevers. Er zijn er altijd die het wel goed doen, die creatief zijn, die naar de mensen toe gaan, die niet zeg maar de standaard wervingsmethodieken gebruiken die bij deze doelgroep totaal niet werkt. Mm-hmm. Wat valt daarvan te leren?
Nou, een van de dingen die we gezien hebben is dat bij werkgevers waar het wel gebeurt, dan zit er vaak iemand achter met een passie ervoor. Dus iemand die vindt het heel belangrijk om ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen. Die zich daar echt hard voor maakt. Maar vervolgens zie je dat eigenlijk draagvlak binnen de rest van de organisatie laag is. Dat als zo iemand wegvalt of naar een andere baan gaat, dat ook die connectie eigenlijk tussen de werkgever en een uitkeringsinstantie of een klantmanager of de moeder zelf, dat die weer wegvalt. Dus kijk, mensen met een passie daarvoor zijn belangrijk binnen je organisatie. Maar zorg er vervolgens ook dat je dit borgt.
Ja.
Zodat anderen er ook van weten en enthousiast over worden.
Ja. En dat opzoeken van, hè, want dat hoor ik ook, dat vind ik ook altijd interessant. Hè, dit onderwerp, de krapte op de arbeidsmarkt, komt natuurlijk veel terug. En je merkt daar toch dat, naar mijn idee, nog steeds veel werkgevers heel hard, misschien harder blijven proberen op de manieren die ze gewend zijn om maar mensen binnen te krijgen. Maar ja, als je iemand niet bereikt, dan kun je wel harder schreeuwen, maar dan horen ze je nog steeds niet, want je staat gewoon op de verkeerde plek.
Ja, ja, of dan krijgen ze wel reacties op een vacature, maar vervolgens komen mensen niet opdagen, of omdat ze het toch eng vinden, omdat ze de stap naar zo'n sollicitatie is al groot. Het is ook een kwestie van gewoonte. Het kost relatief weinig tijd om een vacaturetekst op te stellen en die te verspreiden via de bestaande kanalen.
Ja.
En het kost gewoon investering, een investering van werkgevers om dit op andere manieren ook te doen. Sommigen zijn zich niet bewust van de voordelen die het op lange termijn kan opleveren. Of zich wel bewust van, maar er niet voor kiezen uiteindelijk. Want als je op andere manieren investeert, dan krijg je misschien een werknemer die langer bij je blijft, die minder vaak verzuimt, die niet vertrekt, waardoor je opnieuw de hele procedure moet opstellen. Dus het heeft wel te maken met een andere instelling.
Ja.
Ja.
En hoe zorg je ervoor? Want ik kan me ook voorstellen dat werkgevers denken, ja, ik snap dat hier nog een hele interessante doelgroep is, maar ja, als zoveel mensen na een paar maanden alweer terugkeren, of waar ik weer bij me weggaan, ja, dan is het voor mij ook geen duurzame oplossing. Dus wat is er dan nodig om ervoor te zorgen dat mensen wel langer bij je blijven?
Ja.
Met veel plezier.
Ja, wat we eigenlijk zien in onderzoek zijn een aantal belangrijke thema's. Enerzijds is het perspectief bieden van die groep. Dus het ligt heel erg voor de hand om ze aan te nemen in banen die praktisch geschoold en fysiek zijn. En misschien niet zo uitdagend. Wel een mooie functie om op te starten, om in te stromen in het werk. Maar vervolgens zie je dat er eigenlijk geen doorstroom is binnen deze groep. En voor een deel is dat prima. Die vinden dat werk prima. Maar een ander deel die wil misschien toch ook uitgedaagd worden. Of die vinden andere aspecten van het werk leuker. Maar die banen zijn er vervolgens niet. Dus daar zit een uitdaging om bijvoorbeeld banen te creëren die goed passen bij de vaardigheden van die groep.
Ja, dus zorg er ook voor dat er gewoon een perspectief is. Een doorgroeiperspectief.
Ja.
Zodat mensen zich niet alleen maar, hè, de stap 1 is natuurlijk aan het werk komen, maar ook dat ze, ja, uitdaging is dat je kan ontwikkelen. Ik word daar ook niet gewoon aangenomen dat het minder belangrijk is bij deze doelgroep?
Nou, dat denk ik wel. Dat dat deel speelt. Je ziet het ook terug in bijvoorbeeld in teamontwikkeling. Binnen die sector is dat toch veel minder aanwezig. Teambuilding bijeenkomsten of gezamenlijk als team op pad.
Het moet eigenlijk met Gijs aan de slag.
Ja, daar valt veel in te winnen. Dat zie je gewoon veel minder in praktisch geschoolde en fysieke sectoren. Terwijl dat wel een van de aspecten kan zijn waardoor wat werk leuk maakt natuurlijk.
Zeker, leuke collega's staat al jarenlang bij Gallup op het lijstje volgens mij. Sterk nog, zij noemen dat volgens mij zelfs een vriend op het werk hebben. Vind ik dat altijd wel een beetje Amerikaans. Maar,
En voor deze groep gaat het ook nog verder. Dat als zij in contact komen met moeders die ooit in de bijstand hebben gezeten en daar nu werken, dat ze er ook van kunnen leren. In de zin van, welke mogelijkheden zijn er binnen de organisatie bijvoorbeeld waar ik gebruik van kan maken. Omdat we zien ook dat dit een groep is die heel weinig zicht heeft op de bestaande mogelijkheden binnen een bedrijf. En die ook dat weinig toegereikt krijgt.
Ja.
Goede collega's kan dat een van de bronnen zijn waarbij je dat te weten komt natuurlijk.
Ja, en ik hoor je dus ook zeggen, als je iemand hebt die dat traject eigenlijk al afgelegd heeft en nu succesvol, blij en gelukkig is, gebruik iemand dan. In plaats van dat je daar als recruiter nou gaat vertellen hoe leuk het allemaal is, kan je beter iemand daar neerzetten waar mensen zich in kunnen herkennen.
Ja, dus echt die personen waar zo'n moeder dagelijks mee te maken heeft. Dus die directe collega's, maar ook de directe leidinggevende. Die spelen eigenlijk een cruciale rol. Belangrijker nog dan iemand bij HR die zo iemand toch eigenlijk nooit ziet.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die nu denken, eigenlijk wist ik het al. Het zijn natuurlijk hele intelligente mensen, onze luisteraars. Eigenlijk wist ik het al dat dit een interessante doelgroep voor ons is. Maar ik vond het wel heel spannend. Wat is een manier om een start te kunnen maken? Zonder dat je gelijk alles nog wat optuigt. Maar dat je gewoon een begin kan maken met dit onderwerp.
Binnen de organisatie.
Ja, dat je denkt, wij zijn zo hard op zoek naar mensen. En hier zitten mensen die willen werken, maar die de toegang niet krijgen. En wij hebben het werk. Ja.
Nou, ten eerste neem contact op met je regionale instanties die zicht hebben op dat bestand. Dus niet alleen de gemeente, maar ook regionale mobiliteitsteams. Je hebt leerwerkloketten in de regio's. Die hebben goed zicht op zo'n doelgroep. Andere intermediairs zijn heel veel private intermediairs die samenwerken met die vrouwen. En ga ook vooral in contact met vrouwen die nog niet meteen toe zijn aan de stap richting werk, maar wel misschien over een jaar bijvoorbeeld.
Ja.
Of die nog een aantal stappen te gaan hebben.
Dat je überhaupt contact hebt.
Ja.
En leer daarvan.
Ja.
Dus ga niet gelijk heel erg mensen werven en banen en huppakee aan de slag, maar ga eerst maar eens even contact leggen.
Ja, zodat je eigenlijk een soort vijver creëert van potentiële werknemers. Dit is eigenlijk vooral met name belangrijk voor sectoren waar die vrouwen normaliter niet naartoe gaan. Dus de bouw en de transportsector die ik net noemde. Want vrouwen zelf weten wel de zorgsector te vinden en de schoonmaaksector te vinden. Alleen zij hebben ook weinig zicht op wat die andere sectoren nou inhouden en dat er dus ook banen zijn voor hen.
Leuk. Ja, top. Als mensen meer willen weten, want alles wat jij onderzoekt en wat er uitgebracht wordt, dat is vast ergens te vinden.
Ja, dus ik werk voor het project, het heet Economische Veerkracht van Vrouwen. We hebben een eigen website, eigen LinkedIn pagina. Dus daar kunnen mensen opzoeken.
Heel goed, wij zorgen voor de linkjes. Jij gaat ze aan mij geven en dan zetten wij ze in de show notes. We praten zo verder met Rutger Blom en Gijs Limborg. En dan gaan we eens even kijken hoe zij zelf eigenlijk fit blijven en zorgen dat ze toe zijn aan een volgende stap en zich ontwikkelen. En misschien ook waar ze eens een keer hun teen heel hard aan hebben gestoten. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, twee carrière tijgers in de studio. Nou, volgens mij valt dat wel mee. Die doen vooral waar ze zelf zin in hebben. Gijs Limborg, oprichter van New You. En Rutger Blom, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. We zijn in het persoonlijke blokje aanbeland, mannen. Dus maak je borst maar nat. Eerst maar eens even naar wat jullie belangrijk vinden in je werk. Het allerbelangrijkste. Dus als je kijkt naar je werk en stel je voor dat je wat anders gaat doen. Of je gaat in jouw geval grijs een nieuw bedrijf beginnen. Misschien Rutger, heb je wel een plan voor een bedrijf, weet jij veel. Wat vind je het allerbelangrijkste? Dat is, ja, als dat er niet is, ja, dan ga ik echt wat anders zoeken. Gijs?
Het gevoel dat je echt bijdraagt aan iets dat voor mij belangrijk is. Dus voor mij is dat dan gezondheid. Ik ben sinds ik ben geboren bezig geweest met bewegen. Altijd hoog niveau gesport. En ik geloof zo erg in de missie van aan je gezondheid werken, wat voor impact dat maakt. Dat alles van wat je uiteindelijk wil bereiken begint hoe vitaal je bent. Dus ja, dat. En dat drijft alles. En dat drijft ook vooral dat als het een uitdaging is, wat natuurlijk altijd ook een onderdeel is van ondernemen, dat je weer doorgaat. Dus ook als we met New You weer op een andere manier impact maken met een ander bedrijf, dan is hetzelfde met echt diep het gevoel hebben dat het bijdraagt aan een betere wereld. En voor mij is dat dan vitaliteit in de meest brede zin.
Oké, mooi. Rutger?
Nou, dit kan ik niet toppen natuurlijk, maar wat voor mij heel belangrijk is, is autonomie. Dus en vooral in de zin van dat ik het gevoel krijg dat ik de ruimte heb om zelf ideeën te ontwikkelen en uit te bouwen ook. Dat ik niet constant op mijn vingers gekeken word of het wel klopt of niet. Dus ja, ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste is.
En blijkbaar kan dat dus in de wereld waar jij in zit, de wetenschappelijke wereld. Die toch best wel,
ja, absoluut.
Als buitenstaander zeg ik, die is ook best wel dichtgetimmerd.
Ja, misschien heb ik geluk gehad met mijn leidinggevende. Het zou goed kunnen. Maar die geven mij in ieder geval de ruimte om hier...
Wie is je leidinggevende? Dan kan je nu gelijk een online veer uitdelen.
Nou, bijvoorbeeld Tanja van der Lippen.
Die is fantastisch. Is. Ja.
Dus ze geeft mij gewoon het gevoel van... Oké, jouw ideeën die zijn goed. Ik geef je de ruimte om ze verder te ontwikkelen. En als het niet goed is, dan hoor ik het waarschijnlijk ook. Dus...
Ja, cool. Dus autonomie is voor jou echt het belangrijkste. Die ruimte heb je nodig.
Ja.
Daar zit ook een grens aan natuurlijk. Hè? Want dat vind ik wel het mooie van het onderwerp autonomie. Zeker nu DC en Ryan, de drieslag autonomie, verbondenheid en competentie door iedereen te pas en te onpas gebruikt wordt. Ik ben er blij mee, want dat was een paar jaar geleden wel anders. Maar er wordt nu wel, vaak wordt er gezegd, ja, autonomie. En dan alsof het een soort van oneindige vrijheid is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, in mijn gevoel past het ook alleen maar of werkt het alleen maar in situaties waarin jouw doel in lijn is met wat de organisatie ook wil.
Ja.
Dus de Universiteit Utrecht wil dat ik dit onderzoek uitvoer met een bepaalde uitkomst in ogen. Maar hoe ik daar kom, dat is aan mij. Maar zodra ik denk van nou, ik wil eigenlijk een heel ander onderzoek doen of ik doe gewoon heel iets anders. Ja, dan past het natuurlijk niet
meer. Nee, maar dan pas je niet meer binnen de kaders,
nee,
toch?
Nee.
Ja. Als jij ineens denkt, ja, ik wil een frietent beginnen in Utrecht, dan denk niet dat het past bij de Universiteit Utrecht.
Nee. Dan wordt het niet geaccepteerd.
Gaat het niet worden, nee. Gijs, hoe zorg je ervoor in jouw bedrijf, want dat groeit, dat die purpose die je hebt, om dat woord maar eens te gebruiken, dat het ook bij iedereen die bij jou komt werken erin zit en erin blijft?
Ja, voor ons hebben we een missie en dat is 100 miljoen gezonde gewoontes voor de komende 5 jaar. En ja, die herhalen we. Dus dat is als iemand bij ons staat, dat is in de marketing, dat zijn in de gesprekken die we met elkaar hebben. Dat is elke woensdag hebben we met het hele team een sessie. Nou, de afgelopen ging over gezonde gewoontes, maar dan over de gezonde gewoontes binnen het team. Het stukje
van jullie zelf, ja.
Ja, het stukje practice what you preach. En dat die dan ook worden gedeeld. En we kunnen hebben over andere gezonde gewoontes. Nee, dus dat. En ik vond het heel mooi wat je aangaf met autonomie. Want ik denk dat als we het hebben over purpose. En we kunnen een missie hebben. Maar mensen moeten zelf ook het gevoel hebben dat zij kunnen bijdragen. En niet als een soort control freak alleen de activiteit maar moeten doen. En iemand anders verantwoordelijk is voor het resultaat.
Mm-hmm. En gaat jij dat makkelijk af? Want jij bent een van de twee oprichters van het bedrijf. Dus ja, uiteindelijk is het jouw bedrijf. En sta jij aan de lat als de salarissen weer betaald moeten worden? En kun je dan loslaten dat je denkt, nou oké, ik weet namelijk rationeel, als je autonomie geeft, dan gaan mensen tot bloei komen. Mm-hmm. Je moet dan ook het vertrouwen hebben dat het wel goed komt.
Ja, en ik zou jokken als ik zou zeggen dat het altijd even makkelijk gaat. Ik merkte, en dat is toevallig een inzicht die ik een aantal weken geleden had. Dus ik ben dan samen met Bart begonnen, met z'n tweetjes. Inmiddels zijn we met z'n 12 en ik verwacht in dit tempo zijn we over een jaartje met z'n 25. En daarom vroeg ik mezelf af, hey, wat voor leidinggevende wil ik dan zijn? En wat is het verschil tussen een manager en leidinggevende? En dat sluit hierop aan. En voor mij komt heel erg naar voren is een manager is bezig met het managen van activiteit van anderen. En dat is vaak het ontnemen van autonomie. En een leider die managt met iemand de resultaten, maar die geeft verantwoordelijkheid in het uitvoeren. Dus je zou met je onderzoek een bepaalde afspraak hebben gedaan en je bent vrij om dat in te vullen. En die distinctie, die ik ben actief bezig, laat ik zo zeggen, om die bij mij en met mijn team te implementeren. Want ja, zij weten veel beter wat ze moeten doen dan ik. En we moeten vooral helderheid hebben over welk resultaat aan gekoppeld zit en hoe dat de lijn is met de missie.
Ja, en bij autonomie, ik spreek uit eigen ervaring. Ik ben in mijn hele leven altijd, misschien wel vanuit een soort gemakzucht als leidinggevende, erg van autonomie geweest. Dacht ik van ja, waarom ga ik nou andere mensen vertellen wat ze moeten gaan doen? Ja, ik vind dat zelf ook super irritant. Mm-hmm. Waar ik de mist in ging, is dat ik veel te onduidelijk was. Yeah. En dat ik dacht, ja, iedereen kan dat aan. Hè? En de ene heeft veel minder duidelijkheid of regels of instructie of begeleiding nodig dan de ander. Mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, dus het is heel krachtig dat je aangeeft, alles begint bij helderheid. En dat begint altijd bij de leider. En meestal als bij mij iets fout is gegaan rondom de resultaten, is het dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest in wat dat resultaat nu betekent. En als we het over meer omzet hebben, hoeveel meer omzet hebben we het dan? Of als we het hebben over een marketingcampagne, wat voor marketingcampagne hebben we het dan over? Dus ik zou zeggen, daar begint het bij. Nou, en als dat helder is, dan kan je vrij gemakkelijk in een gesprek achterhalen. Hey, zit iemand op één lijn met wat voor grove activiteiten daarvoor nodig zijn? En of heeft iemand ruimte aan zelf in te vullen? En ja, als iemand daar niet capabel bij is, dan kan je afvragen, moet iemand training hebben of was het de juiste persoon? Maar we gaan ervan uit dat iedereen capabel is in het aannemen van goede mensen. Dus ja, dan is het vooral de meeste besteden aan helderheid en dan een goed check-in mechanisme inbouwen om te zorgen dat de managementactiviteit ook gedaan wordt.
Ja, mooi. Ik heb nog een andere vraag aan jullie allebei. Daar kunnen jullie dan even over nadenken. Dan maak ik een iets langere intro en dan weten jullie dat je erover na kunnen denken. Volgens mij is iedereen ook altijd op zoek naar inspiratie. Misschien soms uit een hele gekke hoek. Dus dat je in je werk op zoek gaat. Jij zit bij de universiteit. Je hebt je eigen bedrijf, Gijs. Dat je toch ook kijkt van nou, waar haal ik nou inspiratie vandaan die niet in mijn eigen omgeving zit. Waardoor je weer op andere ideeën komt of juist andere inzichten. Wat was het laatste wat jij aanbeveelt, Rutger? Wat je hebt gezien, gelezen, gehoord, naartoe bent geweest. Dat je zegt van nou, dat was echt een gave klik voor mij. Dat ik dacht, oh wacht even, hier kan ik wat mee.
Ja. Ik kan een boek noemen.
Dat mag.
Niet per se de titel, maar het boek ging eigenlijk over alle verschillende landen en koninkrijken die Europa gekend heeft vanaf middeleeuwen tot 1900 ongeveer. En daarin zie je gewoon wat Europa wat nu bestaat, maar dat kan je dan vervolgens op andere situaties plakken in je leven. Dat is niet zo vast omlijnd als dat het ooit was. En ja, verwacht gewoon verandering. Mensen uit een bepaalde koninkrijk in de regio van Hongarije in 1300, die dachten niet, over 50 jaar bestaat het niet meer.
Nee.
Dus verwacht verandering. Wat dat betreft, daar haalde ik eigenlijk wel inspiratie uit. Dus ga in ieder geval vanuit dat wat nu de status quo is, dat over een aantal jaar niet meer hoeft te zijn in je leven bijvoorbeeld. Dus ja. En maak vervolgens vanuit die opvatting beslissingen.
Oh, cool. Ja. Ik heb ook zo'n boekje dat je door de eeuwen heen kan met de landkaart van Europa. En dat je dat ziet veranderen. Dat je denkt, oh wacht even, de mensen die we nu Polen noemen, die heet eerst, heten ze heel anders. En dan zie je dingen groeien en krimpen en anders genoemd worden. Ja, dat is wel bijzonder. Zeker als je dan nu zo'n heel erg duidelijk, stellig zegt van, ja, maar dit zijn Oostenrijkers of zo.
Ja.
Ja. 100 jaar geleden was dat, 200 jaar, 300 jaar geleden was dat helemaal nog niet. Ja. Bestond het misschien nog niet eens. Of Duitsland of Frankrijk, ja.
Ja, of bijvoorbeeld bij het onderzoek, hè, die moeders in de bijstand, dat was een doelgroep die hoefde je niet eens aan het werk te krijgen, want die hadden we niet nodig. Nou, je ziet nu, die zijn heel erg nodig. Dus ja. Als je dat als werkgever daarop had ingespeeld, 10 jaar geleden, ik noem maar wat.
Dan heb je nu een streepje voor.
Ja.
Ja, cool. Gijs, je hebt de uitsmijter.
Ja, ik was 2 weken geleden bij een show van Hans Klok met mijn zusje en met mijn grootvader. En Hans Klok begint zijn show dus met het labelen van, hey, er zijn 2 type mensen. De mensen die hier komen echt voor de show. En ze hebben vermaak me, doe een trucje. En dan zegt hij, nou, ik hou van jullie. En type 2, En ik kom hier om te bewijzen dat ik uiteindelijk fouten maak. En tegen jullie wil ik zeggen, heel veel succes. Hij deed dat op zo'n geniale wijze. Dat ik zat daar heel sceptisch. Ik denk, nou, ik ben al een keer geweest. Nu ga ik hem betrappen.
Ja.
En het leidde mij heel erg om veel meer te genieten van de show. En voor vitaliteit is dat niet anders. Als in, je hebt de lange termijn en de korte termijn denkers. En voor mij liet het heel erg zien, hoe kunnen we in onze communicatie nog duidelijk en makkelijker die type 2, die korte termijn denken, meenemen naar een lange termijn visie. Dus Hans Klok.
Zo zie je maar weer. Hè? Dan ga je naar Hans Klok. Belangrijke tip voor al zijn luisteraars. Ga naar Hans Klok en lees een boek over de landen in Europa. En dan krijg je weer nieuwe inzichten. Dankjewel jongens. Vond het hartstikke leuk. Je hoorde Gijs Limborg van New You. Linkjes vind je allemaal in de show notes. En Rutger Blom met hetzelfde verhaal. Maar dan van de Universiteit Utrecht. Ik vond het in ieder geval weer fijn dat je luisterde naar deze eerste aflevering voor na de zomer. En als je de podcast over een half jaar luistert, dan wens ik je veel succes in de sneeuw. Tot dan.